Goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? Ja, prima. Nou hoor ik hem. Zo, dat is al een tijdje geleden. Ongeveer 2 jaar geleden, denk ik. Ja, vorig jaar heb ik zelf verzuimd. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik een afspraak met jullie had gemaakt. En op die dag waren wij 25 jaar getrouwd. Klein foutje. Dus ja, toen moesten we in onze eigen dienst zijn natuurlijk en hebben we daar het feest mogen vieren. We hebben er nog een heel mooi cadeau zelfs aan overgehouden. Want over 2 weken dan mogen wij samen naar Israël toe. Dus daar zien we enorm naar uit. Aan de ene kant dacht ik eigenlijk voor mezelf net van... Ja, voor mij is het eigenlijk wel genoeg zo. Dan zul je misschien denken, waarom? Ik was zo de liederen aan het zingen en je zei zo, hè, van... Ja, misschien gaat het wel over jou. En word gewoon eens even stil. Gewoon eens even weer bepaald worden bij die eerste liefde. Even terug naar het hart van aanbidding. Gewoon eens even weer stil worden en... Opnieuw weer in verwondering raken over het kruis. Gewoon weer opnieuw in verwondering raken over de Heere Jezus. En weet je, soms dan word je zo meegenomen in de maalstroom van deze tijd. Iedereen is druk en heeft heel veel te doen. En ik heb zelf ook het gevoel van vermoeidheid. En we hebben net gezongen, bij de Heer is geen vermoeidheid. Zijn kracht is altijd aanwezig. Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik wil terug. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. Terug in die stilte en opnieuw weer in verwondering raken over het kruis. Heel veel mensen die ik spreek, die klagen over vermoeidheid. Veel mensen die ervaren druk in hun werk. Heel veel jonge gezinnen, daarvan hoor ik dat ze het moeilijk vinden om hun kinderen op te voeden in deze tijd. Ze willen het doen volgens de norm van God, maar ze worden met zoveel andere normen en waarden in deze wereld worden ze geconfronteerd. En de maatschappij waarin we leven, die is nogal aan verandering onderhevig. Communicatie wordt steeds vluchtiger, het wordt steeds oppervlakkiger. En alleen al de veranderingen op dat gebied, ja, die zijn bijna niet bij te benen. Er komt als het ware een tsunami van informatievoorziening komt er over ons heen. En kunnen we daar nog in selecteren? Kunnen we daar nog in schiften? En kunnen we daarin nog de stilte vinden? Vorige week was er iemand bij ons in de gemeente, uit een hele grote gemeente uit Nederland. En hij zei, pastorale gevallen waar wij mee te maken krijgen, die worden steeds complexer. 70% van de mensen die hier komen voor pastorale zorg, die hebben psychische problemen, psychische klachten. Mensen trekken het niet meer. En heeft dat alleen maar te maken dan met druk zijn? Of wordt de druk wellicht veroorzaakt door een verkeerde gerichtheid? Door verkeerde prioriteiten die we stellen? In hoeverre zijn er nog echt momenten van rust in je leven? Jezus die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Of zoals we uit Jesaja hebben gelezen. Wie de Heere verwachten, die putten nieuwe kracht. Voor veel mensen is de 40 dagen tijd een tijd van bezinning. Even dat bezinnen van, waar ben ik nou helemaal mee bezig? Je kent die reclame wel, hè? Waar ben ik nou helemaal mee bezig? Have a break, have a KitKat. Nou, ik heb voor jullie geen KitKat vanmorgen meegenomen. Maar ik hoop wel dat het vanmorgen even een break mag zijn. Zo van even uit die maalstroom van die drukte en gewoon even in de stilte komen. Gewoon om naar God te luisteren. Naar wat Hij tot ons hart te zeggen heeft. Ken je nog die echte momenten van rust? Dat het echt stil is. Echt stil, geen tv. Geen mobiel, geen internet, geen huis, geen Facebook, geen Twitter. Ken je nog die momenten dat je stil bent en dat je weer opnieuw helemaal in verwondering raakt over het kruis? In verwondering raakt over de Heer Jezus? Het gaat toch om u? Het gaat alleen om u, Jezus, hebben we gezongen. Terug naar het hart van aanbidding. Ik wil jullie vanmorgen graag meenemen naar Jeruzalem. Ook niet bepaald een rustige stad. En zeker niet als ze optrekken naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Dan is het een drukte van je welste. Maar voor de rust wandelen we even Jeruzalem uit door het Kidrondal. Richting de Olijfberg naar de Hof van Gethsemane. En daarvan wil ik graag met jullie lezen Lucas 22 vanaf vers 39. Lucas 22 vanaf vers 39. En hij, dat is de Heer Jezus, hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was. Naar de Olijfberg en ook zijn discipelen die volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Sta op. Bid dat je niet in verzoeking zult komen. Ja, dat was uit het Lucas-evangelie en Lucas die is arts. En hij beschrijft de Heer Jezus als de Zoon des mensen. De Zoon van God... De mens, de Zoon van God die mens geworden is. En hier in Gethsemane beschrijft Lucas de Heer Jezus als de mens in zijn worsteling. De mens in zijn strijd. En zo, op deze wijze, brengt hij de Heer Jezus heel dichtbij. Als je Lucas 22 leest vanaf vers 39, dan is het vizier gericht op de Heer Jezus. Dan is het vizier gericht op de weg die hij gaat. Ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen mogen we een kijkje nemen in de Hof van Gethsemane. Samen onder de indruk komen van de weg die Jezus is gegaan. Laten we gewoon eerst eens even kijken naar die plek. De Hof van Gethsemane. In de laatste week voor zijn sterven... geeft de Heer Jezus iedere dag onderwijs in de tempel. En als het dan avond is, dan verlaat hij de stad. En dan gaat hij zoals hij gewoon is. Het is dus een gewoonte voor hem. Om Jeruzalem te verlaten en dan te gaan naar de Olijfberg. En je verlaat Jeruzalem dan aan de kant van de tempel. Aan de kant van het huidige tempelplein. Aan de kant van de Gouden Poort. U hebt vast die prachtige foto wel eens gezien. Die foto's zijn altijd genomen vanaf de Olijfberg, zo op Jeruzalem. Ze verlaten Jeruzalem, gaan door het Kidrondal en gaan dan naar de Olijfberg. Als je daar nog gaat kijken tegenwoordig, dan vind je daar olijfbomen. En natuurlijk, zoals op vele bekende Bijbelse plaatsen, is daar ook een kerk gebouwd. Een Franciscanenkerk. Je vindt er ook de grot van Gethsemane, die ze de grot van het verraad noemen. Gethsemane. Hier ging Jezus dus regelmatig naartoe. Een prachtige plek. Bewust ervoor kiezen om de drukte te ontvluchten. Om de rust op te zoeken. Jezus deed dat vaker en hij koos vaker voor een berg. Misschien ken je nog het verhaal van de Heer Jezus die zijn discipelen het meer opstuurt. En hij zelf gaat de berg op om te bidden. Heb je dat wel eens gedaan? Bewust ervoor kiezen om bijvoorbeeld de Holte Berg te gaan. Op een bankje te gaan zitten of daar lekker rond te wandelen. En gewoon met de Heer in gesprek te zijn. Te bidden. Zijn aangezicht te zoeken, hem aan te roepen. Even weg uit de drukte. De stilte opzoeken. Jezus ging naar de Olijfberg, de plaats van gebed. In oude tijden was het al een plaats van gebed. Als koning David moet vluchten voor zijn zoon Absalom, dan verlaat hij Jeruzalem, dan steekt hij de beek Kidron over en dan bestijgt hij de helling van de Olijfberg. En dan staat er in 2 Samuel 15 vers 32, toen David op de top was gekomen, waar men zich voor God pleegt neer te buigen, zie, daar kwam de Arkiet Gusai hem tegemoet in een gescheurd kleed en met aarde op zijn hoofd. Een plek van gebed. De plaats waar men zich pleegt neer te buigen. Een plaats van verootmoediging. De Olijfberg was een plaats van gebed. Het was ook de plaats waar Ezechiël de Shechina van God heeft gezien. De zichtbare tegenwoordigheid van God die als een wolk rustte op de Olijfberg. Moet je je voorstellen dat je daar bent en dat je op zo'n bijzondere wijze Gods tegenwoordigheid ervaart. En ik weet dat hier heel veel mensen mee worstelen. Ik heb eens even gekeken op jullie site naar de preken die gehouden zijn en naar hoeveel hits er dan zijn naar preken die zijn beluisterd. En een van de preken die heel hoog heeft gescoord, dat was de preek als je God niet meer ervaart. Gods Shechina, zijn tegenwoordigheid als een wolk daalde neer op deze berg. Je kunt het lezen in Ezechiël 11 vers 23. Toen verhieven de cherubs hun vleugels met raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël bovenover hen was. En de heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. Het is een hele bijzondere plaats. De Olijfberg is immers ook de plaats waar hij eens zal terugkeren. Op de Olijfberg is een immense graftombe uitgegraven dat het graf zou zijn van Zacharia. Ik ben één keer eerder in Israël geweest en toen sprak ik met een orthodoxe Jood. Die kwam er zo tegen op straat. Hij kwam oorspronkelijk uit Antwerpen. Dus we konden Nederlands met elkaar praten. En ik zeg, waar verwacht je de Messias? Hij zegt, ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Jullie hebben toch het Oude Testament. En jullie profeet, de Zacharia, heeft het toch zo duidelijk aangekondigd waar hij zal komen. Hij dacht, ja, nou, we verdiepen ons eigenlijk niet zo in de profeten, meer in de eerste 5 boeken van Mozes. De plaats waar de Heer Jezus weer zal komen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Een plek van gebed. Het is een plek van verwachting. Een plek van uitzien. Kom, Heer Jezus, kom. Hij die zegt, kom tot mij. Hij zal komen. Gethsemane, dan zijn we bij de Olijfberg. Een boomgaard met olijfbomen waar een olijfpers stond. Olijfbomen, die boden vanwege hun talrijke takken een welkome schaduw voor de dag en een veilige beschutting voor de nacht. Dus een ideale plek om je terug te trekken. Het deed me denken aan Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Gethsemane betekent olijfpers. Daar waar de olijven worden geperst tot ze knappen en het vocht tevoorschijn komt. En weet je wat de kleur van dit vocht is? Rood. Daar waar de olijven geperst worden en ze uit elkaar knappen, daar komt het rode vocht tevoorschijn. Op deze plaats, in de Hof van Gethsemane, daar vindt een enorme worsteling plaats die van levensbelang is. Een worsteling die een keerpunt zal zijn in de geschiedenis. En tot zover even gewoon de plaats waar het allemaal gebeurt. Dan gaan we nu ten tweede even kijken naar waarom die strijd in de Hof, hetgeen wat daar gebeurde, waarom dat nou zo belangrijk was. En dan hebben we het over strijd. Want daar wordt een geestelijke strijd gestreden. Jezus en zijn discipelen verlaten dus de stad. En ze gingen zoals ze gewoon waren naar de Olijfberg. Andere keren trok hij zich vaak alleen terug. Maar nu gaan zijn discipelen met hem mee. En hij bepaalt tot hoe ver ze mogen gaan. En dan wijst hij ze een plaats aan. En hij zegt, blijven jullie daar terwijl ik bid. Maar blijf waakzaam en zorg dat je niet in verzoeking komt. Dat is natuurlijk niet voor niets dat woordje verzoeking. Als er sprake is van een geestelijke strijd. En die gaat daar plaatsvinden. Wees waakzaam. Blijf wakker. Petrus, Jacobus en Johannes mochten nog een klein stukje verder mee. En dan staat er in het Marcus-evangelie. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zei tot Petrus, Jacobus en Johannes. Mijn ziel is zeer bedroefd. Een diepe zielenstrijd. Mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak. In het Lucas-evangelie hebben we gelezen, hij kwam in zware zielenstrijd. Of zoals de NBG het vertaalt, hij werd dodelijk beangst. Is dit de Zoon van God? Hij die zo één is met zijn hemelse Vader, past dit in het beeld dat wij van hem hebben? Ontsteld, beangst, bedroefd. Waar Matthäus hem beschrijft als de koning. En waar Marcus hem beschrijft als de dienstknecht. Daar beschrijft Lucas hem als de zoon des mensen. De mens die strijdt en de mens die worstelt. Nu is mijn ziel ontroerd. Het Griekse werkwoord dat Johannes hier gebruikt om uitdrukking te geven aan wat er in Jezus omgaat. Mijn ziel is ontroerd, is tarasso. Wat betekent in beweging brengen. Dat betekent in de zin van onrustig en bang maken. Maar ook vrees aanjagen, intimideren. In Lucas 22, in de hof van Gethsemane, lezen we dat hij dodelijk beangst werd. De strijd is hevig. De worsteling die is zo groot dat er bloedvaatjes in zijn zweetklieren scheuren en er bloed naar buiten komt. Het is niet toevallig dat de arts Lucas dit beschrijft. Medisch gezien staat dit bloedzweten bekend onder de naam hematidrosis. Het is in ieder geval iets dat onder druk van bovenmatige emotionele stress dat het tot stand komt. Het is geen stress omdat hij in zijn werk te veel van zichzelf heeft gevraagd. Het is geen stress die veroorzaakt wordt door zorgen om de aflossing van zijn hypotheek. De stress, het feit dat hij onder zware druk komt te staan, heeft te maken met geestelijke strijd. Wat heeft Jezus zo'n enorme strijd gekost, waardoor hij begon te zweten, waardoor hij bloed begon te zweten? Dacht hij al aan het feit dat hij straks die verschrikkelijke kruisiging moest ondergaan, want hij wist het. Hij had al een paar keer tegen zijn discipelen gezegd wat er zou gaan gebeuren. Of ging het verder dan dat? Als Jezus neerknielt om te gaan bidden, dan zijn zijn eerste woorden: Vader, als u wilt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze beker? Wat is het nu precies waardoor hij dodelijk beangst wordt? Wat ontroert hem? Wat brengt zijn ziel in beweging? Wat jaagt hem vrees aan? Wat intimideert hem? Het antwoord op deze vraag vind je bij de profeet Jeremia. Die spreekt over de beker van de gramschap. De beker van de gramschap die door de zonde van de volkeren tot de rand is gevuld met de toorn van God. En de volken die moeten deze beker drinken. Die gevuld is met hun eigen zonde. Het gevolg is dat ze vanaf dat moment zullen worden verlaten en zullen worden gehaat en zullen worden vervloekt. En deze beker die bestemd was voor de volken, die wordt de Heer Jezus voorgehouden. Jezus, de man zonder zonde. Van wie de levensbeker alleen maar gevuld is met liefde, met vrede, met trouw, met geduld, met vriendelijkheid. Met mildheid, met tederheid, met blijdschap, met zelfbeheersing. Zijn beker wordt gevuld met overspel, met ontucht, met vuiligheid, met losbandigheid, met afgoderij, met haat, met ruzie, met nijd, met drift, met rivaliteit, oneenigheid, jaloezie, dronkenschap. En zo kun je nog een tijdje doorgaan. Dat is die beker van al die ongerechtigheid en die wordt aan hem voorgehouden om leeg te drinken. Wat Jezus ondergaat in de hof van Gethsemane is te vergelijken wat er gebeurt met de zondebok op de grote verzoendag. Zoals de hoge priester zijn handen op het bokje legde en daarmee de zonde van het volk Israël op het dier werden neergelegd. Zo legt God in Gethsemane de zonde van de hele wereld op Jezus. De strijd in Gethsemane is een geestelijke strijd. Jezus ervaart dat de machten van de hel zich als het ware concentreren om toe te kunnen slaan, om de Zoon van God een vernietigende klap te kunnen uitdelen. Daarom zegt hij tegen zijn discipelen: bid dat u niet in verzoeking komt. Met andere woorden, bid en wees waakzaam dat de machten van de duisternis niet de overhand zullen krijgen. De discipelen hebben er geen weet van wat er gaande is. Zijn volgelingen die zijn in deze geen steun voor hem. En toch wordt hij niet aan zijn lot overgelaten. Hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. De beker wordt niet van hem weggenomen, maar hij ontvangt wel kracht om te dragen wat op hem wordt gelegd. De zonde van de mensheid. Van ons wordt ook niet alles weggenomen. Ook niet onze moeite en onze strijd waar we doorheen moeten gaan. Maar er is wel iemand die kracht wil geven naar kruis. Die met je mee wil gaan. Die je vast wil houden. Die je wil bemoedigen. Die er is op het juiste moment. De Heer Jezus die heeft in zijn worsteling gedaan wat God van hem vroeg. Hij heeft mijn beker tot de laatste druppel leeggedronken. Zodat al mijn zonden van mij zijn weggenomen. Hij heeft jouw beker tot de laatste druppel. Er is niets achtergebleven. Leeggedronken. Als de olijven worden samengeperst, dan komt het rode vocht tevoorschijn. Jezus zweet de bloeddruppels. En later zal zijn bloed stromen langs het kruishout van Golgotha. En het is het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden. In Gethsemane wordt de Heer Jezus als het ware samengeperst. En misschien zijn er omstandigheden in je leven die dat herkenbaar maken. Dat je het gevoel hebt dat je als het ware samen wordt geperst. Zoals ik aan het begin al zei, je trekt het niet meer. Hoe verder? Oververmoeid, misschien ook wel dodelijk beangst. Hoe moet het verder? Welke kant gaat het op? En Jezus zegt, kom tot mij. Nou, is dat makkelijk gezegd? Ga in gedachten nog even weer mee naar de hof. Naar de plaats waar de Heer Jezus werd samengeperst. Gethsemane betekent dat alle zonden op Jezus werden gelegd. Hij in jouw plaats. Hij samengeperst voor jou. Een daad van gehoorzaamheid aan de Vader en een daad van onvoorwaardelijke liefde voor jou en mij. Zoals Jezus hulp ontving toen hij werd samengeperst in de hof van Gethsemane, zo wil hij jou hulp bieden. Zijn discipelen begrepen zijn strijd niet en vielen in slaap. Mensen om je heen die begrijpen vaak jouw strijd ook niet. Maar Jezus wel. Ik wil jullie een bemoediging meegeven, Hebreeën 2 vers 18. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. Kun je nog in verwondering staan over het kruis? Na Gethsemane, de plek van het dragen van de zonde en schuld door de Heer Jezus, daar komt het kruis. En wat is nou eigenlijk de betekenis van het kruis? In Nederland, dan zeggen we al heel gauw, vergeving van zonde. Een tijdje terug, Toen hoorde ik Otto de Bruyne spreken. En die zei van, ik ben 11 jaar in Afrika geweest. En als je daar vraagt, wat betekent het kruis? Dan zul je veel al horen, overwinning over boze machten. En het is allebei waar, maar verlies die overwinning niet uit het oog. Als je leven op wat voor manier dan ook samengeperst wordt, dan mag je weten, Hebreeën 4 vers 15, dat er een hoge priester is die kan meevoelen met je zwakheden. Hij, de Heer Jezus, die in alle dingen op gelijke wijze als jou is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. En wat lees je dan nog verder in Hebreeën 4 vers 16? Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Dat hebben we gezongen. Naderen tot de troon van Gods genade. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. En dan komt het, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het vertrouwen dat Hij zal helpen en op het juiste tijdstip. Op het bankje. Of wandelend bijvoorbeeld over de Holteberg. Met vrijmoedigheid naderen tot God. Het zal op deze aarde, die zucht in al haar delen, we zien dat, zal het een strijd blijven. Maar de grootste strijd is reeds gestreden. Ruim 2000 jaar geleden in de hof van Gethsemane. Het blijft echter niet bij Gethsemane. Want de weg voert naar het kruis. De plek van de overwinning. Hoe je in je leven ook samengeperst wordt, besef dan dat de Heer groter is dan jouw strijd. Besef dan dat Hij wil dat je de strijd in zijn handen geeft. Bijna 17 jaar geleden zijn wij als Vrije Baptistengemeente in Deventer zijn wij begonnen in een kerkgebouw van de PKN. Daar hadden we middagdiensten en iedere keer, of heel regelmatig, waren daar sprekers en die kwamen met de tekst uit Exodus 14 vers 14 naar ons toe. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Hij heeft voor ons gestreden. Hij heeft de strijd gestreden. En hier staat in Exodus 14 al, de Heer zal voor u strijden en wees jij nou stil. We zijn toen als gemeente vrij snel verhuisd naar een ander gebouw. En nu 17 jaar later gingen Karin en ik daar 's middags naar een dienst van een volle evangeliegemeente. En de spreker was Feike te Velde. En hij sprak over woestijnperiodes in ons leven. En hij citeerde opnieuw Exodus 14, vers 14. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Lieve broeders en zusters, de Heer heeft voor jullie gestreden. Word je daar nog stil van? Is er nog het diepe besef van de strijd die Hij gestreden heeft in Gethsemane? Is er nog verwondering over het kruis, de plaats van de overwinning? Het is binnenkort Goede Vrijdag en Pasen. Dat het dagen van bezinning mogen zijn. Bewust ervoor kiezen om de stilte te zoeken. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. De discipelen zijn in slaap gevallen. Maar hoe staat het met zijn discipelen vandaag? En dan gaat het over u en dan gaat het over jou. Dan gaat het over mij. Ben je waakzaam? Weet je de pijlen van de boze te weren? Hebreeën 12 opnieuw, vers 3. Let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Hij had een zware zielenstrijd en nam de zonde op zich. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft daar de losprijs betaald voor u, voor jou en voor mij. Dit alles opdat je niet zult bezwijken in je ziel, maar zult delen in de kracht van zijn opstanding. Hoe zegt Jezus? Kom tot mij. Bij hem is een plek van rust. Bij hem is de plek waar je kracht ontvangt. Bij hem ontvang je wijsheid om de juiste prioriteiten te stellen in je leven. Ik heb al deze woorden als het ware als een boemerang naar jullie toegegooid. Maar ze komen keihard bij mezelf ook weer terug. Maar dat zei ik al aan het begin. Ik ben soms ontzettend moe. En ik zoek te weinig die momenten van rust en van stilte. Je wordt zo meegenomen in alles wat zou moeten. Ik slaap vaak slecht. En weet je, dat heeft helemaal niks te maken met waakzaamheid. Het betekent dat je in je hoofd met veel te veel dingen bezig bent. En het komt daar niet meer tot rust. Niet meer tot rust komen en je hoofd niet meer leeg krijgen, dat is, en dan zeg ik het naar mezelf toe, dat is een gebrek aan overgave. Dat is een gebrek aan vertrouwen. Dat is een gebrek aan geloof. Daarom wil ik terug naar de bron. Van de week toen zei iemand bij een inleiding van de bisschop bij ons in de gemeente, hij zei, ik ben nu 60 geworden. En ik ben bezig met de vraag, Heer, wat kan ik doen om u vreugde te geven? En ik heb in mijn gebed gezegd, Heer, laat het in de eerste plaats zo zijn dat we weer diep in ons binnenste beseffen en weten en ervaren dat u onze vreugde bent. Alles brengen aan de voet van het kruis. Al mijn gedachten, al mijn keuzes, al mijn overwegingen, al mijn onrust, al mijn zorgen, al mijn teleurstelling, al mijn falen leg ik voor u neer. En dan mogen we de Heer danken dat alles is samengeperst in die hof van Gethsemane. Dan mogen we de Heer danken dat hij aan het kruis heeft overwonnen. En dat hij leeft. Dat de Heer ons en mij mag leren om te leven in afhankelijkheid van hem. Dat ik meer mag leren om te leven in gehoorzaamheid aan hem. Dat we mogen leren om te zijn als de Heer Jezus. En in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. En zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Wie de Heere verwachten, die putten nieuwe kracht. Laten we die kracht dan ook bij hem zoeken. Hij die onze krachtbron is. Sta op. Wees waakzaam. Pas op voor de verzoeking. Pas op voor de verleiding. Want je kunt in beslag genomen door van alles en nog wat. En er kunnen misschien in principe ook nog hele goede dingen zijn allemaal ook. Terug naar het hart van aanbidding. Want het gaat toch om u, Heer Jezus. Het gaat om hem alleen. Amen.